Ik wil met jullie vanmorgen nabinden en nadenken over bidden aan de hand van voorbeelden van gebeden die Paulus bidt voor de broeders en zusters in de brieven die hij schrijft. Ik heb die gebeden gelezen, allemaal voordat ik de preek ging schrijven. Er waren de gebeden in de brief, die zijn opgetekend in de Efezebrief, in de Filippibrief, in de Colossensebrief, de brief aan de Filippenzen, de Colossensen. En het wat mij toen opviel en ook echt wel raakte, dat was dat hij nergens bidt dat de omstandigheden zouden moeten veranderen. De christenen leefden toen ook in die tijd in hele moeilijke omstandigheden. En ze hadden ook met ziekte te maken, met vervolging, met onderdrukking. Hun bestaan was veel minder veilig als dat wij nu hoeven te moeten leven, hoe wij kunnen leven. Maar nergens zie je eigenlijk in die gebeden, in die brief althans, dat hij bidt voor een betere keizer, bescherming, voor een betere gezondheid. En het valt mij op, ook als ik denk aan onze bidstonden, dat wel de dingen zijn die meestal bij ons bovenaan de lijstje staan. En is het dan verkeerd om daarvoor te bidden, voor bescherming en voor gezondheid? Natuurlijk niet. Jezus leert ons om te bidden voor het dagelijks brood. Hij, in de 1 Timotheusbrief die hij schrijft aan Timotheus, moedigt hij Timotheus aan om te bidden voor de vrede, voor koningen, voor gezagsdragers. Maar Paulus bad vooral voor de gemeente, voor de medegelovigen en vrienden, wat het allerbelangrijkste was, wat God hem kon geven. En wat was dat dan? Er is geen enkele uitzondering in die brieven, vond ik heel bijzonder. Ik geef u 3 voorbeelden. Efeze 1 vers 17 en 18, daar zegt hij, mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen, mogen uw hart verlicht worden. Het belangrijke is, en daar kom ik in de preek op terug, dat zijn gebeden voor gelovigen. Dat zijn broers en zussen in de gemeentes die God kennen, die Jezus kennen. En dan bidt hij voor meer inzicht in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Colossense 1 vers 9. Daarom bidden wij onophonderlijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen, door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. En een ander voorbeeld, ook in de gedachte dat hij bidt voor gelovigen, voor wederom geboren mensen die bij deze gemeente horen. En dan bidt hij in Efeze 3 vers 17, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. En het bijzondere is eigenlijk dat Paulus niet bidt voor iets wat ze nieuw zouden moeten leren. Wat ze eigenlijk al weten, maar waar hij voor bidt, is dat wat ze weten, dat hen dat als het ware overrompelt. Die innerlijke overgave en die diepe ontmoeting, die hartskennis. En daar wil ik nu voor bidden dat de Heilige Geest ons vanmorgen diep van binnen in onszelf zal aanraken. Want u kunt achterover gaan liggen en zeggen, ik ken Christus toch. Of u zegt, ik ken Gods wil toch. Of, ik heb toch geloof. Maar daarvoor wil ik echt bidden. Dat we die teksten die hier zo beschreven staan, dat we daar echt de diepte van leren kennen in ons eigen leven. Vader, ik wil u zo bidden, als we zo bidden voor dat bidden echt een vertrouwelijke omgang is met u. Een vertrouwelijke omgang met die ontzagwekkende, majestueuze God. Dan wil ik je zo bidden dat we onze harten openen en dat we onszelf toetsen. Ik wil u zo bidden, Heer, dat u deze prediking gebruikt om ons naar u toe te trekken. Dat we meer en meer echt van u gaan houden. Dat we meer en meer die diepe ervaring kennen van wat het betekent om omgang met u te hebben. Om wat het betekent dat u in onze harten woont. Ik wil u zo bidden dat we echt mogen meer en meer uw wil leren kennen voor ons leven. Heere God, wilt u ons hart verlichten. Zoals het ook gebeden is in Efeze 1. Dat u ons hart mogen verlicht, dat ons hart verlicht mag worden. Zo draag ik deze morgen en deze prediking aan uw diepe genade op. In Jezus' naam. Amen. Zoals we in deze teksten lezen, en ook als je andere teksten leest, dan gaat het echt over het hart. Niet over het verstand, maar over het hart. Ik heb dat al vaker genoemd in de laatste preken, dat het hart is eigenlijk het controlecentrum, het centrum van uw leven. Het hart, in ons hart liggen die diepe overtuigingen, die fundamentele verlangens, en die fundamentele verlangens die onze gedachten en gevoelens en gedrag aansturen. En als je kijkt naar waar Paulus voor bidt voor de gelovigen, dan is dat deze kennis over God, dus dat wat we weten over God, wat de Heere God openbaart in zijn woord, dat doordringt tot ons hart. En dat betekent eigenlijk dat ons hart in de greep komt en dat het van ons verstand neerdaalt in ons hart. Want je kunt met je verstand misschien veel weten dat God heilig is, maar als het ons hart verlicht en doordringt zo diep, dat het ook in ons emotionele leven, dat we dat ervaren, dat God majestueus is en indrukwekkend. Dat is een ander level. Ik ben daar echt van overtuigd dat we dan pas de kracht echt ontvangen om bewust te kiezen voor ons gedrag of onze houding en die te veranderen wat God niet eert en wat God kwetst, dat we dat gaan vermijden. Als het in het hart is, als het in het diepste kern van uw leven is. Niet dat u dat weet, dat God heilig is, maar dat u die kennis over weten, en daar ga ik iets meer in de preek over in, wat dat betekent, dat Paulus echt ziet dat er een groeiende kennis is van God. En als iets veel belangrijker is, dan is dit om dat te ontvangen als dat er hij bidt voor de verandering in levensomstandigheden. Het is namelijk erg gevaarlijk om gezegend te worden zonder te groeien in kennis van God. Omdat je hart dan snel verleid wordt om te vertrouwen te stellen op die rijkdom. Het viel me op toen ik de vorige keer op Psalm 62 heb een gedeelte gelezen. Maar het viel me toen op toen ik die psalm aan het bestuderen was. En Rietje wees me daarop. Dat er Psalm 62 vers 11 staat, als het vermogen toeneemt, dan komt er een waarschuwing, zet er het hart niet op. We zijn zo geneigd om te steunen op dingen die van buitenaf zijn. En wat ik nu wil benadrukken in deze prediking is het volgende. Paulus laat ons zien in zijn gebeden dat het gebed niet enkel een manier is om dingen of iets van God te krijgen. Maar als een manier om God zelf te krijgen. Dat gaat heel diep. Daarom schrijft hij die brieven. Gebed is het uitstrekken, een streven om Gods hand te grijpen. En je moet nu zelf jezelf toetsen tijdens de preek, waar is mijn gebedsleven eigenlijk opgebouwd? Wat doe ik eigenlijk als ik voor Gods aangezicht kom? Waar leg ik de nadruk eigenlijk op? En dan wil het natuurlijk niet zeggen dat we niet het gebed mogen bidden van Heere, geef ons dagelijks brood. Dat zijn hele fundamentele gebeden. Maar als je gewoon je gebedsleven nu eens laat beschijnen door deze prediking, dan is het ontzettend goed om te kijken van Heere God, als ik voor uw aangezicht kom, dan is mijn gebed dan echt erop gericht dat ik iets van uzelf mag ontvangen. dat ik iets mag zien van uw heerlijkheid. Dat ik iets mag zien van uw majestueusiteit, van uw heiligheid. Want Jesaja 64 vers 6 zegt, er is niemand die uw naam aanroept, die zich ertoe zet uw hand te grijpen. Ik vond dat echt, toen ik met deze preek bezig was, vond ik dat echt indrukwekkend om dat te lezen. Dat God eigenlijk, dat het kennen van God boven alles gaat. En dat hij ervan uitgaat dat er niets boven dit innerlijke leven, die innerlijke kennis, die diepe vrezen van de Heere, dat er niks boven uitgaat. En dat God eigenlijk zijn hand uitstrekt. En dat we zijn hand mogen grijpen. Het boek Prediker, dat heeft als boodschap dat het leven heel vluchtig is. Het boek begint eigenlijk met te beschrijven, het is een en al vluchtigheid, zegt Prediker. Een en al vluchtigheid, alles is even vluchtig. Eigenlijk staat er, alles is als een damp. En het uiteindelijk moet dat feit dat alles zo vluchtig is, aan mensen toe brengen hun heil bij God te zoeken. Want zijn werk, staat er, is voor eeuwig. Hij roept op tot vrees en diep ontzag voor de Heere God, en dat er een nederig ontzag is en aanbidding. En dat is een groot contrast, denk ik, met onze tijd. Bij de meeste van ons hangt ons innerlijke leven samen met de uiterlijke omstandigheden. Die innerlijke vrede wordt eigenlijk ontleend aan hoe mensen je waarderen, je sociale positie, de voorspoed, de prestatie. En afhankelijk wat mensen over ons zeggen, of wat we hebben, of wat we doen, dat maakt uiteindelijk wie we zijn. En hoe vaak heb ik niet gezien dat mensen van de buitenkant zelfverzekerd zijn, een emotionele stabiliteit uitstralen, heelheid uitstralen, en als je dan dieper naar binnen mag kijken, dan zit iemand vol met twijfels, met zorgen, bezorgdheid, wrok uit het verleden of verborgen zonden. Maar als dat innerlijke leven met God en God kennen niet het belangrijkste, als we dat niet het belangrijkste vinden, dan veranderen we echt in schijnheiligen. Als dat innerlijke niet het belangrijkste is, maar je het uiterlijke ontzettend belangrijk vindt, word je een schijnheilige. Ik las een preek van John Owen, is een Puriteinse prediker, die had iets geschreven als waarschuwing voor populaire en succesvolle predikanten in zijn tijd. En hij schreef eigenlijk het volgende: een predikant kan volle kerkzalen trekken, een grote gemeente hebben en veel hongerige monden voeden. Maar hij is niet meer dan wat hij is als hij in het verborgene knielt voor de Almachtige God. Weet u, wie ben je als niemand kijkt? Waarover denk je na als niemand er is? Gaan je gedachten dan naar God uit? Vlak voordat Jezus zijn discipelen het Onze Vader leerde, gaf Jezus hen een basisprincipe. Heel indringend. Matthäus 6, vers 5 tot en met 6. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, die in het verborgene is. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. In het kader van de bergreden heb ik eigenlijk over deze tekst echt heel veel vaak moeten denken en ook moeten nadenken. Want het meest intieme wat een mens kan hebben is toch voor Gods aangezicht te verschijnen. En vaak zien we dit eigenlijk als een ontmaskering van de huichelaars, van de fariseërs. Het gaat hier over de fariseërs, die eigenlijk erg gesteld waren op het aanzien van mensen. Maar dat is niet zo direct een ontmaskering alleen van de fariseër. Het is eigenlijk een ontmaskering van wie wij als mensen zijn. Namelijk het meest intieme wat we hebben is een vertrouwelijke omgang met God, dat we mogen bidden. En zelfs op dat moment achtervolgt ons de zonde tot voor het aangezicht van God. Tot voor het aangezicht van God, dat we toch zelfs voor Gods aangezicht erop gericht zijn wat mensen van ons denken en welke indruk wij niet bij God maken, maar welke indruk dat we eigenlijk op mensen maken met onze gebeden. En weet je, het is dat bidden dat een ontmoeting moet worden met een vertrouwelijke omgang met deze ontzagwekkende God. En de voorwaarde is wel dat je God kent. En daarom is dat gebed van Paulus: Heer, ik wil u kennen. Heer, ik wil een diepe vertrouwelijke omgang met u door u te kennen. En waarom is dat gebed zo ontzettend belangrijk? Dat wil ik u heel graag uitleggen aan de hand van de Efeze 3. Efeze 3, dat is ook zo'n prachtig gebed. Er staat in de eerste, dat gebed begint, laat de eerste tekst maar zien. Om deze reden buig ik mijn knieën. Hij geeft de reden aan waarom hij bidt, dat hij beknielt voor de, buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Het is dus een gebed voor de gelovigen in Efeze. En dan zegt hij, dit is de reden dat ik me buig voor de knieën, dat ik me buig voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan geeft hij redengevend aan. De eerste reden is, opdat hij u geeft, de volgende tekst, laat maar zien, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. De tweede reden is, vers 17, opdat Christus door het geloof in uw harten woont. Opmerkelijk. Opmerkelijk dat hij voor wederom geboren mensen die bij de gemeente horen in de Efeze, in die gemeente te Efeze, dat hij bidt opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. En dan komen nog twee opdat, vers 18, opdat u de liefde van Christus zou kennen. Daar ga je toch eigenlijk vanuit dat mensen die tot Christus zijn gekomen zijn liefde kennen, die de kennis te boven gaat. En het vierde is, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Dat zijn vier hele belangrijke opdats. Opdat is redengevend waarom hij de knieën buigt en bidt voor de gelovigen in Efeze. En de vraag is, waarom vraagt hij nu dingen die deze gemeente, deze gelovigen toch al moesten hebben? En anders zouden ze toch geen wedergeboren mensen kunnen zijn? Hij bidt voor kracht van Gods geest die ze ontvangen hebben bij de wedergeboorte. Hij bidt dat Christus in hun harten zou wonen, maar dat is toch al zo? Of niet soms? Hij schrijft het namelijk, zoals ik al zeg en wil benadrukken, aan wederom geboren mensen. En als ze de liefde van Christus niet zouden kennen, dan zouden ze zich toch niet hebben bekeerd. Waarom schrijft hij dat dan? Waarom schrijft hij dan aan die christenen, en ik bedoel dan met name, ik wil twee dingen uitwerken, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en opdat u de liefde van Christus zou kennen. Weet je, het blijkt dat christenen tot op zekere hoogte, dat blijkt uit deze brief, dit kennen, maar ook dat ze niet de diepte leren kennen en leren ervaren. Wat Paulus hier aangeeft, is dat er een verschil is tussen in principe iets voor waar aannemen en iets ten volle je eigen maken. En gebruik ervan maken in het leven, in het dat je innerlijke leven verandert. Ik zal het zo aan een voorbeeld uitleggen. Het is namelijk één ding om te weten dat de liefde van Christus, dat je weet dat Christus je lief heeft, Maar het is heel iets anders om door en door te begrijpen hoe breed en lang en hoogte en diepte van die liefde van Christus is. Om dat ook echt te ervaren. Het is mogelijk, je moet je goed luisteren, ik dacht, het is echt mogelijk, het kan zijn dat Christus in hoge mate op een onechte en lege, geknutselde manier leven. En de reden daarvoor is dat de waarheid niet in hun hart is geland. Het gevolg is dat we zien en wie we zijn en hoe we handelen niet werkelijk door onze bekering verandert. Ik wil dat aan twee voorbeelden eigenlijk uitleggen wat ik daar nu mee bedoel. Stel, je krijgt een bericht. Ik heb al eens ooit zo'n bericht gekregen dat we een erfenis hadden. En toen moest de hele familie opdraven bij een notaris. Nu was het een kleine erfenis, maar stel, het was eigenlijk de moeite niet waard. Maar het punt is, je gaat ervan uit, stel dat je ervan uitgaat dat je een klein bedrag krijgt. En je denkt, ik ga niet naar die notaris. Je bent wel arm en je hebt echt geld nodig. Nu kom je er echter laat achter dat je een fortuin hebt geërfd. En al die tijd heb je geleefd als een armoedshaaier, terwijl je eigenlijk rijk was. Je leefde arm en je was rijk. En dat is wat voor Paulus bidt. Hij wil niet dat die broeders en zusters dit overkomt. En dat kan alleen met een vertrouwelijke omgang met die ontzagwekkende God en het gebed daarvoor dat je hem wilt leren kennen. Dat je dit niet overkomt. Want we kunnen met ons verstand veel weten en daarmee instemmen dat Jezus ons onvoorwaardelijk lief heeft en toch onophoudelijk op zoek zijn naar goedkeuring van mensen en daarmee liefde wilt verdienen. Ik moest denken aan het volgende voorbeeld om het nog korter aan je hart te brengen. Ik ben een liefhebber van honing. Bijna elke morgen eet ik honing. Nu kun je op twee manieren weten dat honing zoet is. Je kunt weten dat honing zoet is doordat ik het u vertel. En hoe zoet deze is dat u dat gelooft. Want je hebt wel met 100 mensen gesproken die hetzelfde zeggen. En je hebt wetenschappelijke studies gelezen en daarin wordt aangetoond dat de honing zoet is voor je tong. Daar ben je van overtuigd. Je kunt er van dat gegeven overtuigd zijn zonder dat je ooit honing hebt geproefd. En je kunt weten dat honing zoet is doordat je het zelf proeft. Pas dan kun je werkelijk zeggen, de zoetheid van die honing heb ik ten volle begrepen, zowel verstand als mijn ervaring. Wat in Efeze 3 beschreven wordt, dat is een leven, en dat leven kan zo zijn dat de liefde van Christus en de genade over de kracht van de Heilige Geest, dat we daarvan veel weten en het voor waar aannemen. U kunt er veel van weten en voor waar aannemen. Terugkomend op de honing, als je die honing geproefd hebt, dan zeg je misschien wel, ik wist wel dat honing zoet was, maar het drong niet tot me door wat dit betekende. Ik wist het wel, maar ook wel niet. En er is natuurlijk een heel ander kapitel als ik het over honing heb, of ik heb het over de heiligheid en de genade van God op hartsniveau, om die lieflijkheid en die schoonheid van zijn genade te kennen. Je gelooft misschien echt in God. Ik geloof dat Jezus echt aan het kruis is gestorven. Ik twijfel daar geen moment aan. En iemand kan zo, zou kunnen reageren van ja, ik weet ook dat honing zoet is. En dat is natuurlijk heel anders als we het hebben over Gods heiligheid. God te kennen op een manier van weten en daarover gehoord hebben en het voor waar aannemen of daadwerkelijk kennen. En daar bidt Paulus voor. Weet je, ik leg het aan het hart, daar bidt hij voor. Hij bidt ervoor dat hij Jezus echt leert kennen. Niet van horen zeggen, niet van weten, niet van lezen, niet van wetenschappelijke documentaires of van dingen die beschreven staan, is allemaal heel belangrijk en voedt ook uw geloof. Maar u komt er geen stap meer verder. Het moet echt doordringen tot uw hart. God kennen op een manier wat verder gaat als van voor waarheid aannemen. Weet je, te weten dat met kracht gesterkt worden de geest in de innerlijke mens, of daadwerkelijk vanuit die kracht leven, zijn twee verschillende zaken. Om te weten dat Christus door het geloof in je hart woont, of daadwerkelijk ook van binnenuit te veranderen, zijn twee verschillende zaken. Of te weten dat je die liefde van Christus zou kennen, of daadwerkelijk deze intense liefde dagelijks te ervaren, en daarvoor bij tijd en wijle echt verrukt over te zijn. Diep getroffen, diep ontroerd, zijn twee verschillende zaken. Hij vraagt of de Heilige Geest je hart wil verlichten. Dat onze geestelijke open overkomen, ook open gaan. En hij begint in Efeze 3 met zijn gebed met: om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. En we weten dat de Vader van de Heer Jezus Christus ook onze Vader is. Dat heeft de Heer Jezus ons geleerd. En het gebed om die vertrouwelijke omgang met God, om je dat meer en meer toe te eigenen. Om te komen met het gebed: Heer, ik wil u kennen. Ik wil u diep kennen. Ik wil een hartskennis hebben. Een ervaringskennis. Daar schrijft de Bijbel over. Het is een ervaringskennis. Het is echt een kennis van diepe omgang met hem. En dat gebed van die vertrouwelijke omgang, dat gaat je meer en meer, als je dat gaat toe-eigenen, word je ook je bewust van het gezinsverband waarin je gaat leven. Want dat geeft eigenlijk het Onze Vader eigenlijk aan. Dat je in een gezin bent met de Vader als Vader. Dat is ook het werk van de Heilige Geest. Romeinen 8, vers 15 en 16 zegt het volgende: want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest en wij, dat wij kinderen van God zijn. Een van de taken van de Heilige Geest is dat hij jou laat weten dat God van je houdt, dat hij een vader is en dat hij zich verheugt dat jij als kind bij hem kunt zijn. En ook dit kun je verstandelijk weten. Maar de Heilige Geest maakt dit tot een indringende realiteit. Ik vond iets prachtigs wat ik mocht lezen van een predikant uit de 17e eeuw. Die beschreef dat hoe een vader en een zoon, hij beschrijft eigenlijk hoe hij een vader en een zoon, in zijn preek beschrijft hij hoe hij een vader en een zoon over straat ziet lopen. En dan zegt hij: plotseling tilde de vader de zoon op. Hij omhelsde hem, knuffelde en kuste hem en zei tegen de jongen dat hij van hem hield. En een minuut later zette hij hem weer op de grond. En dan zegt hij: was het jongetje meer zijn zoon toen de vader hem in zijn armen hield dan toen ze samen op straat liepen? Objectief en juridisch was er geen enkel verschil. Maar qua ervaring maakte het een verschil van de hele wereld. In de armen van zijn vader ervoer de jongen zijn zoonschap. Prachtig beschreven. Als de Heilige Geest in zijn volheid neerdaalt en je beseft dat de armen van de Vader onder je zijn en dat dat een verzekering is van wie je bent en wie je mag zijn. De Heilige Geest die stelt ons in staat tot die hartskennis te komen. Vanuit die intense ervaring, God heeft mij lief en ik mag een vertrouwelijke omgang met hem hebben. Ik bad toen voor mezelf, Heer, u weet dat ik uw enige geboren zoon lief heb. Ik weet dat u alles voor mij heeft overgehad. En ik weet ook dat u de belofte hebt gegeven om me nooit meer te verlaten. Ik weet ook dat u mij volmaakt maakt naar het beeld van uw zoon en dat u het verkeerde uit mijn leven wegneemt. En Heere God, ik wil dit echt kennen in mijn hart. Want als dit waar is, waar maak ik me dan nog zorgen over? Het gaf een enorme vreugde om me daarin te verdiepen. Om geen angst en zorgen te maken. Weet je, ik sluit af. Ik besef steeds, 24 mei hebben we dan een afscheidsdienst. Dan nemen we afscheid en zijn we dankbaar voor een bepaalde, die grote, lange periode die Rietje en ik in ons leven mochten op terugkijken. En dan is de voorlaatste preek die ik jullie mag houden in de rol van voorganger. Het is bij leven en welzijn natuurlijk niet mijn laatste preek in deze gemeente, maar de laatste preek in de rol van voorganger. Maar ik heb in al die jaren, en vooral in de laatste jaren, en dat wil ik ook doen in de komende jaren, me hierop gericht dat het niet alleen maar kennis overbrengen is. Daar heb ik me echt op gericht. Dat ik niet alleen jullie wilde laten weten dat God goed is, maar jullie uit te dagen om je dat in je eigen leven ook echt te proeven. Echt te proeven. En te smaken dat hij goed is. Heilig. Dat de Heilige Geest door de prediking heen, en dat kan ik nooit opwekken, het is de Heilige Geest die door de prediking heen de honger en dorst opwekt, die alleen door Jezus Christus en zijn geest tot verheerlijking van God te stillen is. En ik zeg u, hoe meer je drinkt, hoe dorstiger je wordt. Dat je geen genoegen neemt, en daar was ik echt op gericht in de prediking, en zal ik ook in de toekomst op gericht zijn, dat je geen genoegen neemt om te weten dat Christus heerlijkheid groot is. Dat je weet dat hij majestueus is. Dat je weet dat hij een diepe kracht is door de Heilige Geest. Maar dat je proeft en ervaart en je uitstrekt en daarvan uit gaat leven. Want dat is de enige, ik heb het ook bij de laatste samenkomst met de dopelingen besproken. Weet je, de wetten en de geboden, die beschermen ons niet. Want je kunt ze niet vervullen. Daarom zijn ze gegeven. Om ons te laten zien, we kunnen dat niet. Maar wat is wel wat me echt doet houden aan die wetten en geboden die de Heere God gegeven heeft? De liefde voor hem. Ik wil niet anders. Waarom ben ik trouw in mijn huwelijk? Omdat ik zielsveel van Rietje houd. Dat is de bescherming. Waar ik ook was. Waar ik ook ben. De liefde die ik voor haar ervaar is geen kennis alleen, maar is diepe ervaringskennis. En dat bewaart me. Dat bewaart me. En tot bloedens toe zal ik ervoor strijden om trouw te zijn in ons huwelijk. Weet je? Dat is waar Paulus eigenlijk over schrijft. Hij zegt dat die genade ons ten deel mag vallen door ervoor te bidden. En hoe vaak bid je dat je bij Gods aangezicht komt en zegt, Heer, ik bid voor uzelf. Wat ik wil, is iets zien van uzelf. Wat ik wil, Heere God, is dat mijn verstand het weet en het in mijn hart neerdaalt. Dat ik het zowel met mijn hart, mijn ziel, mijn kracht, dat ik het echt ervaar en daarvan uitleef. Daar wordt over geschreven. En dat wens ik u toe. En dat wens ik mezelf ook echt toe. Dat ons controlecentrum, ons hart, die hartskennis, waar die diepste overtuigingen liggen, de fundamentele verlangens van u, en die fundamentele verlangens die onze gedachten, onze gevoelens en ons gezag en gedrag bepalen, dat die worden aangestuurd door die hartskennis over God, tot verheerlijking en eer van God. Graag wil ik zo echt met jullie bidden dat God zich openbaart. Ik wil Boudewijn ook vragen om te komen. Ik wil je zo vragen om je ogen te sluiten, gewoon om even een moment met God zelf te hebben. Dat hij hem nadert in die stilte. En dat hij die fluisterende stem van de Heilige Geest echt mag ervaren. Dat als we zingen, Heer, ik wil u kennen. Als we bidden, Heer, ik wil u kennen. Dat het niet blijft hangen in kennis. Maar dat we dat mogen ervaren door te leven met hem. En ik wil je zo uitnodigen om even in die stilte, dat gebed ook in stilte met u, in die persoonlijke ontmoeting met de Heere God, echt te bidden. Hem dat kenbaar te maken. Misschien wel te belijden, Heer, ik heb zoveel gebeden voor omstandigheden en ben er nooit aan toegekomen om te bidden dat ik u echt in het diepst van mijn ziel mag kennen. Vanuit die vertrouwelijke omgang met u. Vader, wij willen u zo danken dat u zo in die stilte met die heiligheid hier zo in de zaal aanwezig bent. Heer Jezus. We hebben diep verlangen om u te kennen. En er is zoveel ruis om ons heen, in onze gedachten, in ons leven. Wat ons soms echt belemmert om die diepte te zoeken. Wat ons hart zo kan vervullen. Alleen maar kan vervullen. Ik bid zo dat die diepe hunkering niet weggaat, niet een moment is, maar echt dat u door Heilige Geest die dorst en die honger naar uw Zoon echt opwekt. Dat zal een opwekking zijn. In ons leven, in ons gezin, in onze familie, bij onze vrienden, in de kerk. We prijzen u dat dat uw verlangen ook is. Dat we u leren kennen. Die glorie, die majesteit. Uw vaderschap. Dank u wel. Laten we zo gaan staan. Dan zingen we een prachtig lied. En dan zal ik de zegen uitspreken.